Ja, de duivel, dat is toch een figuur over wie veel mensen onze tijd zich toch echt niet meer druk maken. Het geloof, we geloven toch niet meer in sprookjes. Het geloof in het duivel, dat hoort toch thuis door eeuwen. De geloof in boze geesten, in heksen, die op bezemstelen door de lucht vlogen. Dacht dat achter elke dikke boom een spook kon schuilen. Maar gelukkig, zeggen we dan in onze tijd, bekijken we de dingen toch wat nuchterder. Maar er ligt vanmiddag voor onze geschiedenis. En dan zie je een flits, iets van duivel, of van een van zijn vele trawanten. Onze tekst spreekt van een onreine geest. En dan zie je hoe hij probeert iemand stuk te maken. Een demon is bezig. Nee, wij geloven niet in duivelen en in demonen. Maar we geloven wel dat ze er zijn. Daar is om ons de onzichtbare werkelijkheid van God. De aarde is toch van heerlijk gevuld. We zingen toch op bergen en in dalen. Ja, overal is God. En die gedachte, die kan ons met ontzag en met eerbied vervullen. Wat is God groot? Maar er is nog een werkelijkheid. Een ongeziene werkelijkheid. Daar is ook om ons heen het rijk van de duisternis. En die gedachte, die kan iets beangstigends hebben. Er is een rijk waar wij geen grip op hebben. Waar onze kennis en wetenschap niet bij kan. Waar een grip op de mensen en het de mens niet kan hebben. Bestigend. En er zou reden kunnen zijn om de stof van deze middag maar te laten voor wat het was. Maar de reis uit diezelfde geschiedenis voor ons op. De Heer Jezus Christus in zijn macht, in zijn almacht, als verlosser, als helper, als een die er tegenop kan. Dat is een goddelijke almacht. Maar heeft te spreken. Je mag het nooit uitspreken. Van kerkvaders. Gelijkstellen met bijbelwoorden. Wat Luther zei. Van de macht van Jezus naar de boze. Dat wordt zo bevestigd in deze geschiedenis. Eén woordje doet hem van. Het komt naar ons toe. In deze geschiedenis, wat er in het Oude Testament toegezegd is. Ik heb hulp besteld bij een held. Een held machtig om te verlossen. Die als leraar aanwezig is. En die ook nu in de verkondiging van het evangelie present wil zijn. En zijn wonden wil doen. Dan geeft dat toch licht in onze duisternis. Hou vast in alle ooit. En er worden vanavond uitgenodigd. Wel om te zien hoe de boze bezig is. Maar we mogen ons er niet op blind staren. We hebben te denken aan wat dat kind aan zijn vader vroeg. Vader, is de duivel sterker dan ik? Ja, zei vader. Vader, is de duivel sterker dan u? Ja. Vader, is de duivel sterker dan de Heer Jezus? Nee. Het is hier voor ogen gesteld dat troost en moed uit hen zouden putten. Aan het begin van het schriftgedeelte vertelt ons Marcus dat de Heer Jezus, als hij heeft plaatsgevonden, als hij ingewijd is tot zijn middelaarswerk, als hij zijn eerste discipelen heeft geroepen, hun werken bij een familie vandaan, dat ze hem toegetrokken zijn dat de Heer Jezus gegaan is naar de plaats Capernaum. Het staat er zo gewoon, als haast een reisbericht. Het heeft niets schokkends. Wat een wonder is het, als de Heer Jezus op bezoek komt, als de Heer Jezus eraan komt, als in een plaats wil zijn. Want als de Heer Jezus komt, dat geldt het nu, als hij komt in het gewaad van zijn woord, dan komt hij nooit zomaar. Later zou hij iets zeggen, ziend op datgene wat er gedaan was in Capernaum, dat ze tot de hemel toe verhoogd geweest zijn. Zo bevoorrecht dat het niet is om te zeggen. Als de Heer Jezus komt, dan komt hij altijd om te geven, om te dienen. Want zij samen vergelijken met de zon. De zon die moet naar licht en warmte uitstralen. Ja, hebben ze uitgerekend. Na zoveel miljarden jaren zal de zon opgebrand zijn. Maar er is als een zon die uitstraalt, die geeft, die uitdeelt, zonder dat het ooit ophoudt. Het is zijn natuur, het is zijn liefste werk om te helpen, om te genezen, om zich te ontfermen. Wat een hoog bezoek, wat een weldaad, als in onze buurt bezig is. En hoe armer we zijn, hoe hulpbehoever we ons weten, hoe meer we ons aangewezen weten op hem, hoe meer hij aan ons kwijt kan. Dan heeft Marcus het ons verteld dat hij terstond op de Sabbat in de synagoge gegaan is, die opstond om hen te leren. Dat de jonge prediker uit Nazareth ging onderwijzen. Och, elke kerkdienst heeft toch iets van een leerdienst. Een kerk, een leerhuis. Het heeft iets van een polykliniek. Met onze kwalen kunnen we terecht. Ook van een leerhuis. Dat worden onderwezen in de weg der zaligheid. En worden opgeroepen ons te laten leren. Niet enkel aan te horen. Ons hart in ons op te nemen. Om bij de hand te nemen. Om de weg der zaligheid te betreden. En dan Jezus als de hoogste profeet en leraar bezig in de synagoge. Vermeldt Marcus niet wat hij heeft gepredikt. Wat het thema was van zijn toespraak. Toch is goed gezien onze geschiedenis daar eens even op te letten. Moeten we even teruglezen naar het allereerste begin van onze schriftlezing. Er staat het grote thema aangegeven dat centraal stond in de prediking van de Heer Jezus Christus. Dat hij ging spreken, verkondigen dat de tijd vervuld was. Predik het evangelie van het Koninkrijk Gods. Zeggen de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. De lang voorbije heilstijd is aangebroken. Er waren profeten en koningen, we hebben uitgezien. Heeft God zijn belofte vervuld? God is bezig het koninkrijk weer op te richten op deze wereld, die wingewist geworden is van de boze. Er is een koning in hem verschenen die zal regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Schatten van het heil zullen worden uitgedeeld. Treurenden zullen worden vertroost. Armen van geest zullen worden zalig gesproken. Marcus laat het even rusten onze geschiedenis. Maar je hoort het nog doorklinken. Hij zegt alleen, toen Jezus leerde, dat zich versloegen over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Er was een stil beslag in de synagoge van hem. Niet omdat de Heer Jezus met zijn reden als talent de mensen is mee te voeren. het gezag en macht van het woord van God, de volmacht van God, kwam naar de mensen toe. De majesteit van God lag over zijn woorden. Het was zo anders dan ze gewend waren van de schriftgeleerden. Of die hadden ook hun betogen, ze elke sabbat aangehoord hebben, het kabbelde maar over de hoofden heen, het deed ze niets. Maar dit legde ze een beslag. Dit deed ze iets, er gebeurde iets, terwijl Jezus sprak. Kijk, als altijd zo'n woord van God gebracht wordt in de betoning van geest en kracht, dan werkt het uit. Dat kan verharding zijn. Het kan afwijzing zijn. Maar het kan ook zijn. Daartoe wordt het gebracht. Dat mensen verlikt. En mensen op de knieën brengt. Dat het ons tot God brengt. In elk geval. Hij sprak het woord met macht. Het was zo groot. Het was zo krachtig. Drong zo door. In de harten. Ongekend. En ongehoord deed prediker. En dan gaat Marcus ons vertellen. Die ene synagogeganger. Van die ene kerkganger. Waarin de kracht van Jezus rede tot openbaring zal komen. En zo schrijft Marcus. En er was in een synagoge een mens met een onreine geest. Let staat er. En er was in een synagoge een mens in een onreine geest. Een mens er helemaal mee begeven. Een mens helemaal in de greep, in de ban van een onreine geest. Een vuile, een smerige geest. Een geest, een trawant van de boze, een demon. Wat het uitgewerkt heeft in zijn leven, wordt ons niet verteld. We weten een andere geschiedenis uit het evangelie, hoezeer ze actief waren in de tijd van Jezus' wandeling. En dat ze mensen die ze in hun greep hadden, ertoe brachten zich in het water of in het vuur te werpen. De mensen hebben wel nagedacht over deze geschiedenis. Als je het vervolg leest, hoe die man de schuimbekkend op de grond terechtkomt. Zou het soms iets zijn van een epilepsieaanval? Ja, dan komen voor vragen mensen niet uitkomen het verbussen. Bepaalde stoornissen en de invloed van demonen. Ik las ergens dit. Er zijn dingen die de wetenschap niet kan verklaren, verschijnselen waar mensen mee behept zijn, waar ze geen antwoord op weten. De wetenschap weet echt overal geen antwoord op. Zeker niet als het gaat om dit bijzondere. De invloed van de boze. Eén ding is duidelijk. Als die boze er is, is die altijd bezig om een mensenleven stuk te maken. Even zien we de situatie voor ons. Jezus, de grote profeet en leraar, verkondigt het evangelie, het koninkrijk van God, dat zich baan gaat breken. En er tegenover hem in de synagoge, in de kerk, een vertegenwoordiger van de samen. Dat is het toch. Dat onzichtbare der duisternis. Ja, iemand. Ik vind het toch een beetje merkwaardig. Als ik dit lees. De synagoge is toch de kerk. Een onreine geest. Een duivel. In de kerk. Dat hoort toch niet. Dat zou toch niet verwachten. Wat zeggen de vaders en moeders tegen hun kinderen. Kom naar de kerk. Dat de werkvloer van de Heilige Geest. Daar is God bezig. Ja, maar ook in dat kerkgebouw. Dat er ook de duivel present is. Wie denkt eraan? Wie rekent erop? Ja, dan moet u weten. Dat toch een hele trouwe kerkganger is ook. Hij blijft niet thuis voor een regenbuitje. Hij blijft niet thuis als de krant kijkt en zegt die dominee, die moet ik niet. Elke dienst is die aanwezig. Bij de voorbereiding van deze preek heb ik doorgebladerd een preek van Ebenezer Erskine. En toen kwam ik van een paar honderd jaar geleden deze opmerking tegen. Hij zegt, mensen, als onze ogen eens open zouden zijn, dan zouden we hier in deze zaal, in dit gebouw, zwermen van boze geesten zien. Dat was geen restje van middels bijgeloof. Het was die werkelijkheidszin die we krijgen als we dicht leven bij het woord van God. De boze geesten, de demonen, zijn ook present. En ze zitten niet stil. Dan zijn ze bezig in de kerk om de kinderen van God te bestoken met hun aanvallen. Pijlen noemt de Bijbel het. Vurige pijlen zelfs. Dan kan ze ingeven. Dacht je dat God er naar je omziet? Dacht je dat van jou gesteld dat er ooit nog wat kon worden met jou? Als je levensomstandigheden ziet, merk je toch dat je zelf bent overgegeven. Dan kan u proberen je onder de verkondiging van het evangelie tot twijfeling te brengen. Jij zit er in de kerk en die dominee die preekt. Is er eigenlijk wel een God? Is het geen fabel? Zo kan die werken. En als je nooit het eigendom geworden bent van de Heer Jezus Christus, dan heeft hij makkie aan je. Dan heeft hij maar één zorg. Te zorgen dat je niet wakker wordt. Dat je doorslaat. Dat je zand in de ogen gestrooid krijgt. Zal toch mee kunnen vallen. Of later kan ik toch nog wel. Zo'n vaart zal toch niet lopen. Of ik heb zoveel zorgen en moeite aan mijn hoofd. Onder invloed verkeren van die boze machten. Hoef je niet voor te geloven. Helemaal niet. Hoe minder je met ze rekent, hoe beter het is. En als we dat op laten afkomen, dan kunnen we zeggen, ja, er is in de wereld wat losgemaakt door onze zonden. In de consistoriekamer zo onverwacht het woordje zondeval. Ja, door onze zondeval hebben we de deuren opengezet, hebben vriendschap gesloten met God. Als u thuis eens naleest, leest u Efeze 2. En dan zegt Paulus dat de overste van de lucht, de duivel, die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat door God de rug toe te keren, heeft God de rechtvaardige bezwaar van die boze geesten gegeven. Als je zondigt, ben je zelf verantwoordelijk. Je kan de duivel de schuld niet geven. Maar ergens is hij toch wel bezig. Ik heb de volgende Bijbel opgeslagen. In het Johannes-evangelie. Was de Heer Jezus in gesprek met mensen uit zijn tijd. Kerkse mensen zouden we zeggen. Jezus, weten wie jullie pap is? Wie jullie inspirator is? Ja, Abraham natuurlijk. En dan, gij zit uit de vader, de duivel. Hier in de synagoge is de onreine geest middels deze man op een heel bijzondere wijze present. Occult zouden we onze tijd zeggen. Helemaal ontregeld. In geen enkel opzicht zichzelf. Maar hij is er. Dat Jezus de blijde boodschap van het koninkrijk voor God verkondigt, staat u oog in oog als het ware met de trawant van de vorst der duisternis. Die begint te roepen, dat in stilte naar Jezus woorden luisteren. Ja, dan krijg je iets naar ons toe. Of men gaat ervan uit, het is alleszins aannemelijk, dat de man behept met uw onreine geest al vaak in de synagoge geweest is. Ziet de onreine geest zich stil, wanneer het woord gebracht wordt, nu Jezus present is, nu komt in actie. Kijk, daar hebt u het al. Waar Jezus gaat werken, gaat het rumoeren. Dat kan in je binnenste zijn. Dat kan in de kerk zijn. Dat kan in je omgeving zijn. De vredevorst, die regeert rechtvaardig wijzen zag, krijgt met een tegenstander te maken. De onreine geest, de duivel. En zoals eenmaal de slang in het paradijs instrument was van de boze, zo is deze man, deze mens, deze kerkganger een instrument van de onreine geest. En het klinkt door het synagoge heen naar Jezus toe. Laat af. Wat hebben we met u te doen, gij Jezus de Nazarener? Ik ken wie gij zijt. Namelijk de Heilige Gods. En dan krijgen we toch door die woorden vanuit onze Bijbel enig zicht op wat de vast der duisternis beweegt. Waar het rijk der duisternis vol laat af. Dat is het eerste wat klinkt door de, wat de stilte in de synagoge verscheurt. Blijf van mij af. Wat hebben we met u te doen, Jezus de Nazarener? U heeft niets met ons te maken. En wij hebben niets met u te maken. Ja, dan zie je toch iets. Dat geeft ons stof tot nadenken. Dan weet je iets. Dat het is met de duivel in al die gevallen engelen zo anders gesteld dan met ons mensen kinderen. Want voor ons mensen staan de beloften in de Bijbel. Als onze catechismus neemt, ook niet gelijk te stellen met de Bijbel, maar het geeft iets aan uit de schrift, hebben die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. En er staat in dat tweede stuk als opschrift, mijn zondag 5, van des mens verlossing. Mensen kunnen verlost worden. De Zoon des mens is niet gekomen om de wereld en de mensen op die wereld te veroordelen, maar ze door hem behouden zouden worden, zijn de beloften van God voor ons. En mogen die beloften aangrijpen, de nood van ons leven, de hulp inroepen van de Heer Jezus. Heere Jezus, heb het mij te doen. Heere Jezus, ontferm u mijner. Je mens bent, Luther. Pak jezelf eens goed bij je oren als je vertwijfelt. Dan kan het voor mij wel. Je bent toch een mens? Nou, dan kan het voor jou toch. In mensen en welbehagen. Als je in de kerk zit en al bezig bent de Heer Jezus van je af te houden, zijn woord van je af te houden, dat verlossende, dat heerlijke evangelie, Jezus buiten de deur van je leven, dan zit je op het spoor van de boze. Dat doet de boze nu ook. Je zegt, met woorden in het Oude Testament, wijk van mij. Want in binnenzuur wegen heb ik geen lust. Spoor van de boze. En straks zal zich omdraaien en zeggen, dwaas, dat je naar mij geluisterd hebt. Toen nog het land der levenden was, was de redding voor je mogelijk geweest. Voor ons niet. Voor ons staan er enkel bedreigingen in de Bijbel. Blijf van ons af. Het rijk der duisternis beeft. Nu Jezus daar is en het koninkrijk van God verkondigd wordt en zich baanbreekt. En dan roept onreine geest het door die kerkganger heen. Zijt gij gekomen om ons, demonen, te verheffen? Kijk, dan weet de duivel het. Daar zal het eens op uitlopen. Ze hebben het over toekomstverwachting. voor wat de toekomstverwachting is van de boos. Hij zal verdorven worden. Het is een woord. Dat mag, veel mensen willen het niet horen, ook van mijn kerk niet. Maar de Heer Jezus heeft het vaak gebruikt. Het woordje hel. Je kan er ook zo niet achterloos over spreken. Je mag er enkel over spreken aan de hand van de Heer Jezus. Maar het is er. Er is een vuur, zegt de Heer Jezus, dat bereid is voor de duivel en zijn engelen. Wat hebben ze van de toekomst te verwachten? Een verschrikkelijke verwachting van het oordeel. Ten ondergang gedoemd. Bent u nu al gekomen om onze ondergang te bewerkstelligen? Kijk eens, ik tot je laat doordringen. Zeg, was de mens toch een dwaas geweest om de kamp van de boze te kiezen? Wat een dwaas als hij steeds aan die boze vast had. En wanneer hou je aan de boze vast? Als je danst naar het pijpen van de boze, uit de werken van de boze doet, als je leven gaat in het spoor van de boze, als kind der ongehoorzaamheid. Want je bindt je met een vorst, die met zijn rijk ten ondergang gedoemd is. Was het dan zak als we, als de zonde ons element is, als het roerig zijn met de boze, dat door genade een breuk komt in ons leven, opdat hij ons niet in zijn komende ondergang zal meeslepen. En dan zegt onreine geest één ding. Ik ken u wie gij heet, namelijk de heilige Gods, dat de mensen in Capernaum aandachtig en vol ontzag luisteren naar Jezus uit Nazareth, naar die timmermanszoon, en ze is opstaan om te spreken. Gaat de onreine geest hullen, die is. De duivel is veel verder dan de kerkgangers. Ik ken u, de heilige Gods, de reine, de zondeloze, de van God gezonde. Als je weet wie de Heer Jezus is, als je mensenkind bent, je mag hem kennen. Maar ben je dan gelukkig? Want hem te kennen is het leven. Als je in de kerk zit en het woord gaat voor je open. En je hart gaat open voor het woord. En de Heere Jezus rijst op in zijn middelaarsheerlijkheid. Was geloof, dat zien met stervende ogen en kennen wie de Heere Jezus is, te hem aanschouwen. En jezelf aan me overgeven. Gelukkig als het mag gelden. De woorden van dat lied. Wij kennen de getrouwe. Die ons heeft lief gehad. Maar nu de duivel. En de duivel. Ze kennen de Heer Jezus. Hoort u toch? En ze schieten er niets mee op. Jacobus zou het later in zijn brief zeggen. Ter waarschuwing. De duivelen geloven ook en zij sidderen. Zij zijn echt niet ongelovig. Dat brute ongeloof dat ze anderen toe aanporren, dat hebben ze zelf. Zijn rechtzinniger dan menig kerkmens. Zegt, het is de heilige, later is het de zoon van God. Net wat de engel ook al gezegd had tot Maria, dat heilige, dat het u geboren zal worden. En toch, die kennis haat ze niet. Die kennis doet ze enkel beven. Het mag ons tot waarschuwen. Als we misschien alles op een rijtje kunnen zetten. Precies kunnen vertellen hoe het in de Bijbel zit. Wie de Heer Jezus is. Het kan een geloof zijn dat niet zalig maakt. Een geloof, als dat enkel ons hoofd zweeft, doet ons geen nut. Ik sta bevend op een afstand. De duivelen. Eén ding kunnen ze niet. Eén woord. Wat u niet. In die wilde schreeuw die de kring door de synagoge. En dat ene wordt soms in de binnenkamer zacht uitgeroepen. Soms door de Heilige Geest je hart ingedragen. Er komt nu juist op aan in het geloof. Dat is het wezenlijke. Onze en mijn. Mijn Heer Jezus. Onze Heer Jezus. Dat u ook voor mij instaat en voor mij zorgt en dat nog toebehoort. En dat kunnen ze niet. We mogen onszelf onderzoeken. En als de onreine geest zo heeft staan te roepen om Jezus af te weren voor het rijk van de duisternis kenbaar wordt, dan staat er Jezus. Gemeente, mogen we zien. En de duister, de angst slaat je om het hart. Maar de staat hij te leren, de staat hij te prediken. Nooddruftigen zal hij verscholen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun ziel gaan, de verdrukker kan hij verbrijzelen. Mogen het zeggen als we beven zien naar de macht van de boze. Ga mijn bestrijders toch tekeer. De spies en schild gebruiken om een geest geweld te fnuiken. Dat gaat u doen. En spies en schild, dat voor hem enkel het woord. Hij gaat spreken. Hij is op weg naar Golgotha. Dus zal hij de schuld betalen, de straf dragen, de duivel, dat is genoemd de beul van God, al zijn rechten ontnemen. Dan zal de duivel ontroond worden, zal zijn macht ineenschoppelen. En ziende op de grote opening die gaat behalen, ziende de macht met welke hij bekleed is, gaat hij spreken tot de boze. Zo oefent hij zijn enkel door het woord. Het zijn wonderlijke woorden die de Heer Jezus kan spreken. Woorden van genade en woorden van eeuwig leven. Dat doet wat. Maar dan gaat hij spreken en Jezus bestrafte de onreine geest. Let op, hij gaat hem schelden. Hij gaat hem wegschelden. Een woord van dreiging en oordeel klinkt er door de synagoge naar de boze. Zwijg, wees stil, onreine geest. Hou je kust, zoals iemand dat zegt tegen een hond. Kijk je woorden, mijn naam hoef je niet te nemen op je onreine lippen. Wat gebeurt er hier? De sterkere, Jezus, dringt het huis van de sterke binnen. Hij is machtiger dan. Ja, dan kunnen we een wereld leven. Je kijkt om je heen chaotisch, onordelijk. Het kan in je eigen leven zo verward zijn. Het kan zijn dat het is helemaal mis. Zijn macht in mijn leven, daar kan ik niet tegenop. Daar kan ik niet uitbannen. Ik weet er geen raad mee. Een mens die verkeert in de greep van de grote tegenstand. Die de banden voelt knellen in je eigen volstrekte machteloosheid. Jezus is er tegenop gewassen. Jezus de kampioen. En enkel door te spreken. En hij zegt het. Zwijg, ga uit van hem. Waar de boze geest heen moet, zegt de Heer Jezus niet. Hij moet in elk geval onmiddellijk vertrekken. Het rijk van de Satan moet terrein prijsgeven als het koninkrijk van God zich baanbreekt. Laat deze mens los. En dat is het voor die mens geweest. Dat is een gezegende kerkgang voor hem. Was machteloos en gebonden. Gij kwaamt en maakt mij vrij. Hoeveel hebben het ervaren? Hoeveel miljoenen al de loop der eeuwen door? Dat de Heer Jezus raad wist. als hij sprak, dat dat het uitwerkte. Dat een ommekeer gaf in je leven. Dat je uit de macht van de duisternis werd weggehaald. Dat je schuld en de macht van de zonde verbroken werd. Dat de boze zijn greep op je ging verliezen. Nee, het gaat niet zonder slag of stoot. De boze geeft niet zomaar zijn prooi prijs. Het ook in uw leven. Ja, ik mag toch geloven dat God met me bezig is. Zijn woord laat me niet onberoerd. Maar het lijkt me iets donker wordt. Het verder van huis raak. Neemt u deze geschiedenis maar. Zie hetzelfde. Als Jezus gesproken heeft en de onreine geest hem scheurende, stuiptrekkend bezorgen. En roept ze met de grote stem, volgens Lucas hem werpend op de grond, gingen uit van hem. Hij gaat toch even al zijn macht tentoonstrijden. Terwijl Jezus een verlossende macht gaat tonen, nog even laten zien waar hij bezig is, wat hij wil. Het kan een mens stuk maken. Hij is op weg naar zijn hol. Hij is op weg naar het vuur. En om mensen mee te nemen, schepselen van God. Maar hij moet gehoorzamen. Ze staan er verbaasd bij te kijken. Hij werpt de duivelen uit. Zo spreekt hij. Wat nieuwe leer is dit? Dat zelfs de onreine geesten hem gehoorzaam zijn. En als hij gebiedt, ze kijken naar de prediker. Dat is nooit goed als een mens, als hij in de kerk geweest is. Ga met de dominee over die dominee maar aan. Wie die was en hoe die deed. Maar deze prediker in vizier hebben, hem zien. Ja, dat is gezegend. Ze spreken over hem. Of het komt tot die hartelijke overgave. Daar lees je niet van. Maar Marcus zegt het ons. Hij is zo'n grote spreker. Een grote verkondiger van het evangelie. Veinzend, dat wel. Maar de boze moet naar hem luisteren. En een mens wordt bevrijd. Als je dan die geschiedenis kijkt, dan komt er iets naar ons toe. Je zegt er misschien, fijn voor die man. Geweldig. Wat een gezegend iemand is hij geworden. Eerst bezet gebied. Nu bevrijd. Eerst in de greep van de boze. Nu zegt een van de catechismes. Was uw enige troost in het leven en het sterven. Dan komt dat onovertroffene antwoord. Dat ik met lichaam en ziel. Bij den leven en het sterven niet van mezelf ben. Maar het eigendom ben. Mijn getrouwe zaligmaker. Die met zijn bloed voor al mijn zonden heeft betaald. En mij het vrijgemaakt uit alle heerschappij van de boze. Ik mag een ander toebehoren. Eerst niet ontfermd, nu ontfermd geworden. U voelt, het zit voor ons een vraag in. Hoe is het in ons leven? Zijn wij terechtgekomen aan de voeten van de Heer Jezus? Mogen weten, ik was machteloos en gebonden. Gij kwaamt en maakt mij vrij. Ik kon er niet tegenop. Ik was enkel een verliezer. Hij is de grote bevrijder in mijn leven. Ik was verslaafd aan. En ik kan zoveel noemen, de drank, aan de drugs, aan de zonde, aan de ikzucht. Maar hij heeft mij bevrijd uit die handen. Van het geld, van de seks, van zingenot. Hij is gekomen in mijn leven. Of leven nog onder de banier van de boze. Ja, dat kan toch ook. Dan kijk je in de wereld rond. Zeg, er gebeuren toch verschrikkelijke dingen in de wereld. Als dat de boze niet is die erachter zit, kan ik het niet begrijpen. Als Osama Bin Laden die naam eens te noemen. Die in een grot zit. Ver en ziet op het scherm. Hoe daar een torencomplex ineens stort. En duizenden mensen onder het worden. En als je de dijen slaat van de pret. Dat is toch wel de boze. Waarom zet God er geen punt achter? Waarom laat hij toe? Ja, dan komen we op de raadsel van het wereldbestuur. zoals je in het koninkrijk God allerheiligsten hebt, heb je ook het rijk van de Satan. Grote misdadigers. En waarom zet God geen stop? Staat er in ons eigen leven al een stop achter? Heeft God in ons leven al mogen ingrijpen? Is er in ons leven al dat we misschien ons hoofd schudden of zo'n jongen in Den Haag? Hoe kan die het doen? Worden misschien bewaard voor uitleving. Maar ergens op het spoor van de boze onze reis voortzetten. Hij was 60 jaar, had altijd gevaren. En toen kwam er verandering in zijn leven door de evangelie. Hij zei, ik heb 60 jaar gevaren onder de vlag van de duivel. Nu moet dat veranderen. Een andere vlag moet dan de top van levensschip, zeg maar de kruisvlag. Varen wij nog steeds onder de vlag van de boze. Hoofdschuddend over anderen. Hij was geroepen, voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Hij is de grote kampioen. Hij staat gereed. Hij wacht om genadig te zijn. Waar moet ik zijn onder zijn woord? Waar moet ik zijn biddend? Heere, komt gij met uw geest. Ga mijn bestrijder toch te keer. Eer je het weet, kan die mensen in ruimte zetten. En dan komt er nog één ding naar ons toe. Dat als die gehaald heeft uit de greep van de boze. Zegt, ik was zo dwaas. De boze hield mij vast. Ik hield de boze vast. Ik vond het best zo. Maar Jezus heeft mijn ogen geopend en mijn banden verbroken. Houdt je ook vrij. Want de boze komt terug. Hij laat een prooi niet zo schieten. Hij klopt weer op de deur van je hart. Hij legt zijn listen en zijn lagen. Paulus zegt het zo. We hebben de strijd. Wij hebben de strijd. Namens alle kinderen van God. Tegen de overheden, de machten en de boosheden in de lucht. Voor een strijd. Tegen alle demonen. Hoe kan ik staande blijven in die strijd? Ik heb te waken. Ik heb te bidden. Bovenal. Ik heb op te zien naar de overste leidsman en voleinde van het geloof. Staat ooit de boze vijand toe. Dat hij mij enig hinder doet. Hij zal mij bewaren voor zijn eeuwig koninkrijk. Het mag stormen op de wereld. Het mag chaotisch zijn. Het loopt hem niet uit de hand. Hij heerst. Te midden van de wereld. Hij heerst. Hij heeft voor het zeggen. In zijn grote geduld. Als het vol met deze wereld. Dat mensen op de knieën zullen komen. Maar het gaat naar de dag van de eindtriomf. Het gaat naar de dag toe. Dat al de bevrijdende heren. Het hemels Jeruzalem zullen binnentreden. En ondertussen staan we in de strijd. Zien we onszelf, zien we deze wereld. En we bidden uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt het rijk des Satans neer. En regeer ons door uw geest en woord, door uw onderwijs. Uw lof eens alom gehoord. En daarde met uw vrees vervuld, totdat u uw rijk volmaken zult. Amen.